Hoofdstuk 14 van Södermanland naar Närke. En de reis gaat van Kolmården naar Hjälmaren. En het verhaal heet De Graaf van Sörmland. En het is zondag 24 april. De volgende dag vlogen de wilde ganzen boven het landschap Södermanland. Niels keek zijn ogen uit. Het leek wel alsof iemand van alle soorten landschap die hij tot nu toe onder zich voorbij had zien glijden, stukjes had afgebroken en die had uitgestrooid over de aarde onder hem. Kleine bosjes maakten plaats voor grote poelen en meertjes, en akkers en weilanden werden tegengehouden door lage heuvels met smalle dalen ertussen. Zelfs de zee in het zuiden kreeg niet de kans zich uit te strekken en werd voor de kust onderbroken door ontelbaar veel eilandjes. Vlak voor de ganzen neerstreken in een stukje moeras ten noorden van het landgoed Stora Jule had Niels een huisje zien liggen. Daar is het vast warmer en droger dan hier, dacht hij. Hij verliet de groep ganzen en kwam bij het huisje en glipte door de op een kier staande deur naar binnen. Rond een brandend fornuis zaten mensen, twee mannen en een vrouw. En over Stora Jule, vroeg de ene man, gaan daar ook spookverhalen over rond?
Nou en of, antwoordde de vrouw, luister maar.
Een paar honderd jaar geleden kwam de graaf van Sörmland op zijn landgoed een oude dagloner tegen. Hij stond gebogen over de spade langs de kant van de weg en slaakte een diepe zucht. De graaf bleef staan en vroeg,
vanwaar die diepe zucht?
Ik spit hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de grond en de grond maar om, antwoordde de dagloner. U moest eens weten hoe vermoeiend dat is.
Het gezicht van de graaf betrok. Hoe haal je het in je hoofd om je daarover te beklagen, zei hij boos.
Sörmland is de mooiste landstreek van Zweden. Als ik jou was, zou ik niets liever doen dan hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat staan spitten.
Zoals u wilt, sprak de dagloner, en hij gaf de graaf zijn spade.
Vanaf die dag spit de graaf elke dag de grond van Sörmland om. Hij heeft tot op heden geen rust gevonden, ook niet die van het graf.
Arme ziel, zeiden de mannen bij het vuur, en de vrouw knikte.
Toen hoorden ze voetstappen op het grind. Een sleutelbos rammelde en er klonk geknars van de ijzeren scharnieren.
Zou dat de graaf zijn? Fluisterde een van de mannen.
Dat zou best eens kunnen, antwoordde de vrouw.
En toen stootte Niels per ongeluk met zijn klompje tegen de tafelpoot waarachter hij verstopt zat. Drie paar ogen keken in zijn richting.
Wegwezen, dacht Niels, en hij rende naar de deur en maakte zich haastig uit de voeten.
Wat was dat? Vroeg de ene man.
Een dwerg, riep de ander.
Een spook, huiverde de vrouw. Doe die deur dicht, vlug!
Niels had geen zin om terug te gaan naar het koude, natte moeras. Ik klim wel in een boom, dacht hij. Hij vond een geschikt sparretje en maakte het zich gemakkelijk op een brede tak, die anderhalve meter boven de grond hing.
Midden in de nacht schrok hij wakker. Knierp, knierp, knierp.
Het klonk alsof er heel dicht in de buurt iemand een oud ijzeren hek opendraaide.
Niels ging rechtop zitten. Hij wreef de slaap uit zijn ogen en keek
in de mooiste tuin die hij ooit had gezien. Er stonden fruitbomen en bessenstruiken in bloei. Er waren vijvers, rozenperkjes en grasvelden met borders vol bloemen, waar sierlijke paadjes tussendoor liepen en kabbelende beekjes doorheen kronkelden.
Waar komt die mooie tuin opeens vandaan? Vroeg Niels zich af. Die was er toch nog niet toen ik ging slapen. Hij klom uit de boom en ontdekte dat de tuin was ommuurd. In de muur was een ijzeren hek en naast dat hek stond een man. Dat zal de tuinman wel zijn, dacht Niels. Want de man had een spade in zijn hand. En Niels liep op hem af en vroeg zonder te aarzelen: mag ik even in de tuin kijken? Natuurlijk, antwoordde de tuinman, volg me maar. Hij liep de tuin in en Niels holde achter hem aan. Niet zo snel, wilde hij roepen, maar hij hield zijn mond. De man had dan wel een spade in zijn hand, maar verder leek hij helemaal niet op een tuinman. Hij droeg deftige kleren en had een adellijke snor. Ze liepen langs een brede heg naar een stenen paadje. Aan het eind ervan stond een landhuis dat niet groter was dan een speelhuisje voor kleuters. Hij zou er, zo klein als hij nu was, uitstekend in kunnen wonen. Dit is Koelmoorden, zei de man, met zijn spade wijzend op de heg. Koelmoorden, dacht Niels. Daar kom ik net vandaan. Dat is al 1000 keer zo groot als deze heg. En dat huis, dat landhuis, dat landhuis daar is Eriks Bijen. Ga gerust naar binnen, maar pas op voor de heks van Pinatorp, die alle bedienden het leven zuur maakt. Niels ging het landhuisje binnen. Hij dwaalde door de kamers met eikenhouten vloeren, rijk versierde plafonds en verguld behang. De wanden hingen vol schilderijen en er stonden kasten vol boeken en het rook naar boenwas. Niels had er uren rond kunnen kijken, maar de man met de spade liep ongeduldig heen en weer langs het bordes. Was ze er, de heks van Pinatorp? Vroeg hij toen Niels naar buiten kwam. Ik heb geen levende ziel gezien, antwoordde Niels. Die heks ligt vast al lang te rusten in haar graf. Zij wel, bromde de man en hij begon weer te lopen. En Niels holde achter hem aan een bruggetje op dat uitkwam bij een kasteel dat even verderop een klein... was als Eriksborg. Dit is Wiebuholm, legde de man uit. Ga gerust naar binnen, maar pas op voor de witte wieven die er rondspoken. De hal van het kasteel hing zo vol met portretten van deftige dames en heren, dat Niels net het gevoel had dat hij rondwandelde in een prentenboek. Hij had graag wat meer van het kasteel gezien, maar voor de ingang stond een man met de spade ongeduldig op de punten van zijn snor te bijten.
En waren ze er, de witte wieven?
Vroeg hij. En toen Niels de zware kasteeldeur achter zich dicht trok.
Ik heb geen levende ziel gezien, antwoordde Niels. Die wieven liggen vast al lang te rusten in hun graf.
Zij wel, bromde de man en hij zwaaide nijdig met zijn spade.
Ze holden door en kwamen bij een kerkje. Dit is de dom van Strengnäs.
Ga gerust naar binnen, maar pas op voor de rond warende schoenen van de bisschop.
En die bisschop die heette Rogge. Niels nam zijn muts af en liep de kerk in. Het was er stil. Jammer dat Snorreman zo'n haast heeft, dacht hij. Ik zou je best een uurtje willen zitten.
Waren ze er, de schoenen? Vroeg de man met de spade.
Toen hij Niels weer uit de kerk zag komen.
Ze stonden keurig in de kast, antwoordde Niels. En de bisschop zelf ligt in de kerk te rusten in zijn graf al eeuwenlang.
Hij wel, zuchtte de man. Hij zette het weer op hun lopen en bracht Niels naar een koninklijk slot.
Dit is Griepsholm, riep hij plechtig. Ga gerust naar binnen, maar pas op dat je koning Erik niet tegen het lijf loopt.
Het eerste wat Niels zag waren een paar enorme kanonnen. Zou ik nog kunnen bokspringen? Vroeg hij zich af. En hij nam een aanloop en sprong zonder moeite over de kanonnen heen en ging het slot binnen. Hij dwaalde door de statige zalen, klom stenen trappen op, bewonderde het de balken van de zolderingen in de torens en hij dwaalde af naar de stenen kerkers onder het slot.
Was koning Erik thuis?
Vroeg de man met de spade toen Niels hem weer zag verschijnen.
Ik heb geen levende ziel gezien, antwoordde Niels. En koning Erik ligt al lang te rusten in zijn graf.
De koning ligt te rusten in zijn welverdiende graf en ik blijf hier eeuwig spitten. Wat een kwelling, wat een straf.
Niels keek de man verbaasd aan. Bent u de graaf van Sörmland?
Wie zou ik anders moeten zijn? Volg me maar naar de uitgang. Je hebt genoeg gezien.
Even later stonden ze weer bij het zware ijzeren hek. Als jij mijn spade even vasthoudt, zal ik het hek voor je open doen, zei de graaf.
Niet nodig, ik pas wel door de spijlen, zei Niels. Bedankt voor de rondleiding, u woont hier prachtig.
Hij liep naar het hek en stapte tussen twee ijzeren spijlen door naar buiten.
Donder en bliksem, jammerde de graaf woedend. Als je heel even de spade voor me vast had gehouden, was ik wel van mijn geesel verlost geweest en nu moet ik hier tot in lengte van dagen de grond blijven omspitten.
Het spijt me, zei Niels, maar u doet het geweldig als tuinman. Ik denk niet dat Södermanland er zonder uw goede zorgen zo mooi had bijgelegen.
De graaf zuchtte diep.
Dat is goed om te horen, zei hij berustend.
En toen was hij plotseling verdwenen, net als de tuin en het ijzeren hek.
Het sparretje waarin Niels had liggen slapen stond er nog, en het huisje waarin hij de oude vrouw haar spookverhaal had horen vertellen, schemerde een eindje verderop tussen de bomen door.
Tijd om terug te gaan naar de wilde ganzen, dacht Niels, en hij begon te lopen. Niet haastig, zoals in de tuin van de graaf, maar op zijn dooie gemak, want het was nog vroeg in de ochtend, hij had alle tijd.